Nummer die hoofdstuk 11, vanaf vers 16, waar wij lezen: En de Heere zeide tot Mozes: Verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, dewelke gij weet dat zij de oudsten des volks en deszelfs ambtlieden zijn. En gij zult hen brengen voor de tent der samenkomst, en ze zullen zich daar bij u stellen. Zo zal ik afkomen en met u aldaar spreken. En van de geest die op u is, zal ik afzonderen en op hen leggen. En ze zullen met u de last van dit volk dragen, opdat gij die alleen niet draagt. En dan gaat het verder in vers 24, waar dan staat: En Mozes ging uit en sprak de woorden des Heren tot het volk. En hij verzamelde 70 mannen uit de oudsten des volks en stelde hen rondom de tent. Toen kwam de Heere af in de wolk en sprak tot hem, en afzonderen van de geest die op hem was, legde hem op de 70 mannen, die oudsten. En het geschiedde als de geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Hier vinden we wat genoemd wordt in het algemeen, de verkiezing der 70 oudsten. Ik moet altijd even kijken, wat staat er ook weer boven? Verkiezing der 70 oudsten. Want anders zou je zeggen de aanstelling van 70 oudsten natuurlijk. Want wij zijn allemaal vertrouwd, waarschijnlijk, met die uitdrukking. Het aanstellen van oudsten. U weet, daar is altijd nogal wat om te doen. Zo links en rechts. Ik moet altijd voorzichtig zijn, maar ik weet nooit precies waar ik dit allemaal vertel. Ja, je weet het maar niet.
Heel voorzichtig.
Ik moet heel voorzichtig zijn, broeder. Uit de kringen waar ik uitkom oorspronkelijk eigenlijk, daar was altijd gedoe, ik weet niet of het overal zo is, er was altijd gedoe over het aanstellen van oudsten. En dat kan niet missen, omdat men aan de ene kant er gebrek aan had, aan oudsten. Aan de andere kant was men er principieel op tegen. Dus wat doe je dan? Oeverloos. Ja, dat is zo. Men erkende niet officieel geen enkel ambt, ook niet het ambt van oudsten, wat het ook was. Men kon ook uit de Bijbel aantonen dat oudsten alleen maar betekende bejaard. Nou, dat kon men niet aantonen. Men kon aantonen dat het betekent bejaard. En men ging er abusievelijk vanuit dat het altijd betekent bejaard. En dat is niet zo, want je kunt heel jong zijn en toch oudste. Want, zeg ik altijd, oudste zijn is niet een kwestie van leeftijd. Soms wel, het heeft er soms wel even mee te maken om voor de hand liggende redenen. Maar oudste zijn wil zeggen dat men verantwoordelijkheid draagt. En dat kan als men jong is. En dat kan als men bejaard is. En in het algemeen, juist de bejaarden zijn meer in staat om verantwoordelijkheid te dragen. Maar dat kun je in onze tegenwoordige samenleving niet meer zeggen. Want als je daar boven de 40 bent, dat ben ik inmiddels, word je afgeschreven, broeder. Ja, dat is zo. Ja, dan ben je rijp voor de futte, voor het bejaardentehuis. En dan kun je wachten tot je overlijden, zo zit het eigenlijk. Hoor je afgedankt, dat is, tenminste zo kijk ik het tegenaan. Maar goed, daar heeft hij verder niet mee te maken. Maar als je maar bedenkt dat de functie van oudsten heel belangrijk is in de Bijbel. Het is overal zo, het is in de gemeente natuurlijk zo, dat zal u duidelijk zijn. Het is in de gemeente zo dat de gemeente bestaat uit een heleboel volk. Ik wil niet zeggen uit leken, maar hoe moet je ze noemen? Ik weet niet. Een heleboel volk. En er is altijd ook sprake van oudsten in de gemeente. Niet omdat ze aangesteld worden, maar omdat ze er nou eenmaal zijn. En omdat ze vrijwillig ook bereid zijn om met een volvaardig gemoed verantwoordelijkheid te dragen. Ik vind het altijd lastig om erover te spreken, want dan zit je mij altijd aan te kijken, zo van hij heeft het over zichzelf. Maar daar heb ik het niet over, hè. Ik heb het over Bijbelse dingen. En wat ik zo citeerde, kwam uit, laat ik dat meteen maar opzoeken, aan het begin van de avond heb ik dat weer gehad. Het kwam uit 1 Petrus hoofdstuk 5. Dan hebben we het eerst maar even over de positie van de oudsten in de gemeente. Kunnen we daarna nog hebben over de positie van oudsten in Israël. Dat is in 1 Petrus 5, waar de apostel Petrus schrijft in vers 1. De ouderlingen die onder u zijn, een ouderling in de Statenvertaling is hetzelfde als oudste in de vertaling NBG. De ouderlingen die onder u zijn, die in uw midden zijn, wil dat zeggen, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige des lijdens van Christus ben en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Dubbele punt en dan komt de vermaning. In de eerste plaats wijs ik er dan maar op dat er staat de ouderlingen die onder u zijn. Dat wil zeggen, Petrus richt zich nu niet meer tot alle gelovigen die in, waar ze maar zijn, in Galatië, Cappadocië, Azië, Pontus, Bithynië of waar ze maar waren, volgens hoofdstuk 1, vers 1. Maar alleen tot de ouderlingen, de oudsten in die gemeente. En Paulus zegt dat hij zelf ook mede ouderling is. Voor degenen die denken dat een ouderling lid is van de kerkenraad. Dan was Petrus dus lid van de kerkenraad, denk ik altijd. In elk geval was hij dan geen paus. Dat vind ik altijd een hele mooie, toch, hè? Dat kan hij niet geweest zijn. Maar goed. Maar die Petrus, die zichzelf tot de ouderlingen of oudsten rekent, zegt dan tot andere oudsten in vers 2, wijd de kudde gods. En wij herinneren ons ogenblikkelijk dat dat ook een keer gezegd is tot Petrus zelf. En één keer is een understatement. Het werd toch in ieder geval drie keer tot hem persoonlijk gezegd in, wat was Johannes 21, meen ik, als ik me goed herinner. In elk geval, tot Petrus werd gezegd dat hij de kudde zou weiden. En Petrus als ouderling zegt tot andere ouderlingen, wijd de kudde gods. Dus dat is wat ouderlingen in het algemeen geacht worden te doen. De kudde gods te weiden. Voor alle duidelijkheid, het is beeldspraak uiteraard. Hoezeer we er ook aan gewend raken. Maar het is beeldspraak uiteraard. Wijd de kudde gods, namelijk zorg voor de gemeente in het algemeen. Wij de kudde gods die onder u is, hebben de opzicht daarover. Of gewoon hebben de opzicht. Daarover kun je ook wel weer missen natuurlijk. Want het daarover is hetzelfde als op in de uitdrukking opzicht. Hebben de opzicht, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog uit vuil gewin, om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Die uitdrukking gebruikte ik er straks al. Want de gedachte is namelijk dat men deze dingen zou doen als oudste, dat men de functie van oudste zou vervullen, al is dat een wat erg plechtige term, maar niettemin dat men het ambt van oudste zou vervullen, want die term staat wel degelijk in de Bijbel, in 1 Timotheus 3, niet omdat men daartoe opdracht heeft, niet omdat men daartoe gekozen of aangesteld is door de kudde of zo, maar men zou dat in deze plaats doen met een volvaardig gemoed, dat wil zeggen van binnenuit. Dat is overigens niks bijzonders, want alles wat wij zouden doen ter wille van de Heer en ter wille van het werk des Heeren, zouden wij doen niet omdat het mot, maar gewoon, oh dat kan je hier niet zeggen, hè? In het westen van het land valt dat niet op hoor, als ik zeg omdat het mot, dat merkt niemand, maar goed. Maar niet omdat het moet, maar gewoon omdat men het zelf wil. Als je in 1 Timotheus 3, dat staat hier toch niet zo ver uit de buurt, denk ik, 1 Timotheus 3 vers 1 leest, dan begint dat stuk over hetzelfde ambt. Met een kleine letter, dat ambt is gewoon een functie. Dan staat erover, zo iemand tot eens opzieners ambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Dat wil zeggen, men zou er lust toe hebben en men zou het begeren. Dan komt het dus toch van binnenuit. En daar gaat het maar om. Ik weet wel dat we altijd de mond vol hebben over, je moet ertoe geroepen worden, je moet een roeping hebben. En ik zal dat niet ontkennen. Maar ja, wat moet je met zoiets? Ik bedoel, er snijdt geen hout. Ik bedoel, wat wil je daarmee? Heb je roeping of niet? Ik weet het niet. Nee, zuster, ik doe dit werk al enige jaren. Langzamerhand denk ik, ja, het is waarschijnlijk toch wel, privé denk ik dat, het is waarschijnlijk toch wel een roeping. Maar ik kan veel makkelijker zeggen, met de hand op mijn hart en eerlijk naar de Heer toe, ik heb het wel eigenlijk altijd gewild van jongs af aan. Nou, wist ik niet beter. Mijn vader was geen fietsenmaker, maar deed ook dit werk, dus ik wist gewoon niet beter. Dus ik ben verexcuseerd. Ja, het ligt voor de hand, toch? Het is niet uit hoogmoed of zo, maar het leek me wel, om wat voor reden dan ook. Hè. Sterke vaderbinding zal het wel geweest zijn, zal de psychiater wel zeggen. Dus ik ben verexcuseerd, maar ik doe het niet omdat het moet. Dat is niet zo. Je moet die dingen doen omdat het in je hart is om te doen. Dat is niks bijzonders, want alles wat wij zouden doen met heel ons hart. En als voor de Heere. Let op dat ik het nog breder zeg dan zojuist. Ik zei er straks, al wat wij voor de Heer doen, zouden wij vanuit het hart doen. Ik zei nu, al wat wij doen, zouden wij uit het hart doen, want we zouden al wat wij doen, zouden wij doen voor de Heer. Al wat gij doet, doet het van harte, Goden en niet de mensen. Dat was Efeze, als ik me goed herinner. Hoofdstuk 5 of 6 of daar in de buurt. Maar dat zijn zo de termen. Het moet van binnenuit komen. Dat is het meest gezonde ook trouwens. Bij alles wat we doen. Het zou moeten komen vanuit het hart. En een hart dus. Bij voorkeur een hart waarin het woord van Christus rijkelijk woont. Om gelijksoortige schriftplaatsen te citeren. Nu uit de Colossense brief. Maar hier staat het dus. Hè, 1 Timotheus 3 vers 1. Wie, zo iemand tot eens opzieners ambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Twee keer dus. Hè. Lust hebben en begeren. En daarna wordt de persoon in kwestie gewaarschuwd. Dat hij nogal wat moet meebrengen om het redelijk succesvol en zonder al te veel moeilijkheden te doen. Maar dat is nou vandaag ons onderwerp niet. Dus ik laat dat verder maar weer liggen. En ga weer terug even naar 1 Petrus 5. Waar Petrus dus zei tot de ouderlingen dat zij de kudden gods zouden wijden. De kudde gods zouden wijden. Niet kudden. De kudde, het is er maar één. Het is maar één gemeente. Dat zij de kudde gods zouden wijden. Dat ze daar opzicht over zouden hebben. Dat ze het zouden doen met een volvaardig gemoed. En eerst dan maar even, wijd de kudde gods wil dus zeggen dat aangezien het hier gezegd wordt tot oudsten, dat een ander woord voor oudsten dus kennelijk is herder. Toch? Want anders moet je zeggen, ja, dan moeten de oudsten niet doen, dan moeten de herders doen. Precies, want wij kennen dat woord natuurlijk ook in zijn overdrachtelijke betekenis. Nee, het is gewoon hetzelfde, er is geen verschil tussen. Een oudste is een herder is een oudste. En daarna staat er, waaruit het werk bestaat, namelijk hebben de opzicht. En dus zijn zij opzieners. En dus is een oudste een herder, namelijk een opziener. Het is drie keer hetzelfde en er is absoluut geen verschil in toepassing van de term. Strikt genomen via een woordenboek zou je misschien verschil in betekenis van de woorden kunnen vinden. Maar in de toepassingen van die woorden in de Bijbel is er absoluut geen verschil. Een oudste is een herder en een herder is een opziener. Staat hier gewoon. Zie. Dus het hele idee al dat wij een predikant noemen een herder en de leden van de kerkenraad oudsten, dat is gewoon onzin. In het licht van de Bijbel dus, hè? Buiten de Bijbel kun je zeggen van dat is heel verstandig dat je ze met een bepaalde term aanduidt, maar ik persoonlijk heb daar nooit enige behoefte toe gevoeld. En vanuit de Bijbel al helemaal niet. En in de Bijbel hebben deze termen geen verschillende betekenis. Je vraagt alleen maar om moeilijkheden dus, hè? Als je die termen specifiek gaat gebruiken. Maar goed, een oudste is een herder is een opziener. En daarna staat er nog uitdrukkelijk bij, vers 3, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, dus hij is in ieder geval geen kerkvorst. Die dingen bestaan dus ook niet, kerkvorsten. Nou ja, op het dak zit zo'n ding soms, hè. Dan is het een ding, ja. Weet je dat niet? Een vorst. Nou, laat maar zitten. Dat is het hoogtepunt. Van het bouwwerk als het van het, nou, van het dak eigenlijk. Hè? Nou goed, de betekenis blijft min of meer gelijk. Maar als het over mensen gaat, wil zeggen de lui die bovenaan de hiërarchische ladder staan en het dus voor het zeggen hebben, een vorst. Die bestaan dus niet en er staat hier ook. En zolang ze de paus een kerkvorst noemen en de grote kerkvorst, zijn ze dus heel onbijbels bezig. Want Petrus zelf zei dat zoiets niet bestaat. Als een opvolger, zogenaamd, kan het dus ook moeilijk zijn. Maar goed, hij zou niet heerschappij voeren over het erfdeel, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En dus is de oudste een herder, een opziener, namelijk een voorstander, is het woord zoals het elders gebruikt wordt. Hier heet het voorbeeld. Kan ook zijn een voorstander, iemand die vooraan staat. En in nog andere gevallen heet het een voorganger, omdat hij vooraan loopt. Dat kan allemaal. Maar onder alle omstandigheden is het precies hetzelfde. Bovendien herinneren wij ons van de zondagsschool en het flanelbord dat de herder loopt voor de kudde uit. Toch? Als de verplaatsing is, om zo te zeggen, dan gaat de herder voorop. En uit Johannes 10 weten wij, en de schapen horen de stem van de herder en volgen hem, dat was het idee. Dus al deze termen, die weliswaar in de kerkelijke ordeningen zo hier en daar allemaal verschillende betekenissen hebben, hebben in de Bijbel helemaal niet een verschillende betekenis. Ze zijn volkomen gelijk. En daarna stel ik altijd vast, want daar heb ik ook mijn vaste route voor, stel ik vast dat de functie van herder eigenlijk in het rijtje niet thuis hoort, omdat de naam herder ontleend is aan de agrarische sector. Ja, inderdaad. Hij zorgt voor het vee, en dat is nou helemaal niet de gemeente, zal ik maar zeggen. Dus is het beeldspraak, zodat we graag een ander woord willen hebben eigenlijk voor die herder. Een ander woord. En dat vinden we ook, want Paulus is zo aardig om ons zo'n woord aan te reiken. In elk geval in Efeze 4, waar hij gebruikt de uitdrukking herders en leraars. Eén uitdrukking, herders en leraars. Prachtig voorbeeld, zeg ik altijd, van een hendiadis. Maar dat leg ik nou ook maar niet uit. Maar hij zegt herders en leraars in de betekenis uiteraard van herders, namelijk leraars. Het is hetzelfde. Herder is beeldspraak, leraar is klare taal. En die twee tezamen zijn duidelijk genoeg. Hoezo herder, wel leraar. Wat doet de herder dan voor de kudde? Gek, hè? In onze dagen denk je altijd, de herder, de voorganger, is degene die ervoor zorgt dat wie er bij de kudde hoort en wie niet, hè? Toch? En de ouderlingen doen dat ook, hè? Die maken uit wie wel toegelaten wordt en wie niet. In de kerk, of aan het avondmaal, of hoe het maar heten mag. Of bij het zangkoor natuurlijk, dat kan ook nog. Komt ook voor, zeker. Dat heb ik gisteren nog gehoord, maar of vandaag. Zondag, nou goed, maar we zitten. Maar dat is niet wat de oudste of de herder of de opziener doet. De herder brengt namelijk de kudde bij of een rustplaats, een goede rustplaats, maar in het algemeen bij voedsel. En daarmee bij de rust natuurlijk, want zolang de kudde niet gegeten heeft, wordt er ook niet gerust. Want er moet er gelopen worden, er moet er gegraasd worden, uiteraard. Dat is het idee. En dus een oudste is een opziener, is een herder, is een voorganger, is een voorstander, een leraar dus. In de brede betekenis van het woord. En in het algemeen, dat is ook de betekenis van het woord oudste bij gelegenheid. Hangt er vanaf waar zo'n woord oudste wordt gebruikt. Maar binnen Bijbelsverband in elk geval betekent het gewoon leraar. En die de weg wijst of zoiets voorop loopt. En toezicht houdt, aanwijzingen geeft, adviezen geeft. Of hoe je dat maar zeggen moet. Zo van alles wat. Een duizendpoot, dus ja, dat zo heet zoiets, ja. Nou goed. Maar dat is de positie inderdaad van niet alleen oudsten in de gemeente, maar het is algemeen. De oudste draagt de verantwoordelijkheid voor degene over wie als oudste fungeert. Voor zover, want ik krijg natuurlijk daar altijd achteraf vragen over, daar ga ik even snel overheen. Voor zover ze aangesteld worden in de gemeente, worden ze aangesteld door... Nou, door wie? Hè? Door wie? Door de Heilige Geest. Staat in Handelingen. Wij de kudde gods, waarover de Heilige Geest u tot de oudste heeft aangesteld. Zeker wel. Dat doet de Heilige Geest, daar komt geen mens aan te pas. En als u zegt, maar ik geloof toch dat er ergens nog iets staat over dat de gemeente oudsten aanstelt of zoiets... Dan moet ik u zeggen, nou ja, zo'n soort schriftplaats is er wel. Maar die wordt, strijkenzet, altijd van de verkeerde kant benaderd. De gedachte is daar namelijk dat men de oudsten die er zijn als zodanig ook erkent. En dat ten overstaan van de apostel Paulus. Als hij afscheid neemt en zegt, en vraagt, nou, en herken je die mensen als oudsten? Inderdaad, daar waren ze het mee eens, enzovoorts. Dat voor zover ze worden ze aangesteld door de Heilige Geest, dan wel door andere oudsten en uiteindelijk worden ze eventueel erkend of niet. Maar ze worden, als het goed is, erkend als zodanig door de gelovigen vanzelfsprekend. Maar hoe herken je een oudste? Wel, ik waag het er maar op, voor zover u mij als oudste erkent, doet u dat natuurlijk door vanavond hier te zijn. Meer is er ook niet voor nodig. Toch of niet? Anders kwam u toch niet luisteren. Denk ik tenminste, dat hoop ik in ieder geval maar. Ja, sommigen komen ook uit kwade trouw, hè. En om moeilijke vragen te stellen om iemand onderuit te halen, komt in de Bijbel namelijk allemaal voor. Dat is natuurlijk geen echt goed motief. Maar hoe erkent het schaap de herder? Hoe doet hij dat? Door gewoon netjes achter de herder aan te lopen. Moeilijker is het niet. Echt niet. Ja goed, natuurlijk, je kunt daarna praktische problemen opwerpen. Sommige mensen zijn er heel goed in om praktische problemen op te werpen. Maar men zou dat gewoon niet doen. Want zo eenvoudig als ik het nu vertel, zo is het in de Bijbel uiteraard ook, hè. Toch?
Gaat hij dat een stuk geur af?
Geur, broer?
Ja, iets wat op de herder of de schaap ook. Ja, kunt u zich elkaar aan de geur de herder herkent.
Dat zou kunnen, ja. In de Bijbel lees ik aan de stem.
Of aan de stem?
Maar goed, dat zijn zo van die dingen.
Ja, er zijn natuurlijk verschillende herders. Alleen aan de ene herder ga je wel. En dan de andere gaan niet.
Nou, die herken je als zodanig dus niet, hè. En die volg je dan niet. Zo werkt zoiets logischerwijs. Nou ja, en dan heb je nog dat Paulus zegt, maar ook uit uw midden. En hij spreekt tot diezelfde oudsten die door de Heilige Geest waren aangesteld. En zegt, uit uw midden zullen ook, wat stond er ook, een zware wolversten. Moet ik even kijken of ik hem zo snel kan vinden, hoor. Was dat... Dat lukt me nou zo vast niet. Oh ja, nee, dat is een ander schriftgedeelte, ja. Nee, wat ik net aanhaalde was Handelingen 14, vers 23. Als zij hun in elke gemeente met opstekende handen ouderlingen verkoren hadden, enzovoorts. Maar verkoren, maar het is niet aanstellen, het is erkennen van, instemmen met, dat is wat het is. Maar waar ik daarna op zinspeelde was Handelingen 19, meen ik. Nee.
20:29.
Nog een hoofdstuk verder, broer. Ja, dat is hem. Oh, ja, inderdaad, die bedoel ik, ja. Afscheid van de ouderlingen te Efeze. Handelingen 20. Waar de apostel deze oudsten tot zich laat komen, om van hen afscheid te nemen, eigenlijk. Er staat in vers 17, hij ontbood de ouderlingen der gemeente. En toen ze bij hem waren, sprak hij hen toe en zei in vers 27 dat hij de volledige raad Gods aan hen verkondigd heeft. Hij heeft niets achtergehouden. Dat wil zeggen, ze worden geacht alles te kennen, te weten. Dat moet ik wel, want als oudste leraren zijn, moeten ze natuurlijk wel weten. En ze worden geacht de complete raad Gods te kennen. Al de raad Gods. Niet voor zover Paulus het wist, maar gewoon al de raad Gods, voor alle duidelijkheid. En voor degenen die denken dat Paulus in Handelingen 28 of daarna er nog iets bij leerde. En daarna zijn leer veranderde. In Handelingen 20 zegt hij, ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben. Heel de raad Gods. Later kwam er dus niks meer bij. Dat is gewoon onzin. En let op, hij zit hier nog lang niet gevangen, hè? Nou goed. Vers 28. Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde. Ook in die volgorde altijd. Heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft. Leuk is dat, hè? Ze heten hier in vers 17 gewoon ouderlingen of oudsten. In vers 28 worden ze geacht herders te zijn, want ze moeten acht hebben op de kudde. Maar ze waren over de kudde tot opzieners gesteld. Normaal zou geweest zijn over de welke de Heilige Geest u tot herders gesteld heeft. Maar er staat over de welke de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft. Zodat dat blijkbaar precies hetzelfde is. Maar uit andere schriftplaatsen lezen wij dat de herders zijn leraars. En dat is dus wat het is. Het zeggen alleen maar verschillende termen. Maar ter aanduiding van dezelfde oudsten. Degene die verantwoordelijkheid dragen. Over de welke de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft om de gemeente Gods, dat is dus die gehele kudde, uit hetzelfde vers, om de gemeente Gods, let op, niet gemeenten, maar gemeente Gods, te wijden. Want het is onbijbels de gedachte dat een oudste, een voorganger of zoiets, dat slecht zou zijn binnen of ten behoeve van een plaatselijke gemeente, zoals wij die term dan kennen. Dat is niet zo. In het protestantisme is dat heel gebruikelijk op die manier. Maar ik moet u zeggen, het is niet juist, het is niet bijbels. Het aardige vind ik persoonlijk altijd dat je in de Rooms-Katholieke Kerk het oude beginsel altijd nog terugvindt. Want als iemand zo'n functie heeft in de Rooms-Katholieke Kerk, heeft hij dat niet alleen maar in de ene plaats, maar ook in de andere, binnen heel de kerk namelijk. Heb je dat? Is echt zo. En daar vind je dus de oorsprong nog terug, hè? Als iemand priester is, of wat hij maar is, hoe het allemaal maar heten mag, is hij dat binnen de hele kerk, de Rooms-Katholieke Kerk dan in dit geval, als zodanig. En daar gaat het maar om. Maar dat is in beginsel is dat bijbels. De invulling van het ambt vermoedelijk helemaal niet, maar daar gaat het nou niet om. Maar het idee is bijbels, ja. Men is als oudste, draagt men verantwoordelijkheid niet in een plaatselijke gemeente, maar sowieso voor de gemeente als zodanig. De gehele kudde. Zo heb dan acht op jezelf en op de gehele kudde over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft om de gemeente Gods te wijden. Welke hij verkregen heeft door zijn eigen leven, door zijn eigen bloed. Het is immers zijn erfdeel, zei 1 Petrus 5. En dan vers 29, want dit weet ik dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen. Dat is de beeldspraak van die kudde, schapen, weet u wel. En de wolf is de natuurlijke vijand van het schaap. Dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen die de kudde niet sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan sprekende verkeerde dingen. Niet sprekende verkeerde dingen, maar sprekende verkeerde dingen. Want die herders, oudsten, opzieners, hoe ze maar heten, zouden de goede, de rechte dingen spreken en niet de verkeerde, de verdraaide betekent dat. Hè? Ze zouden recht spreken en niet krom praten. Maar ze zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen om de discipelen, dat wil zeggen de gelovigen in het algemeen, af te trekken achter zich in plaats van achter de Heer, uiteraard. Het is een thema dat wij in het Oude Testament ook tegenkomen. En zeker in het bijzonder ook in Ezechiël 34 en 37. 37, geloof ik wel. Zeker in hoofdstuk 34, over die valse herders. Die niet de kudde wijden, maar die zichzelf wijden, staat er dan heel laconiek. Want ze zorgen niet dat de kudde te eten krijgt, ze zorgen dat ze zelf te eten krijgen. En wel ten koste van de kudde, want ze eten de kudde op, staat er. Nou goed, zo was het in de dagen van Paulus trouwens ook binnen het christendom, dat wil zeggen onder de gelovigen. En Paulus zegt, ik weet dat dat ook gaat gebeuren als ik hier weg ben. En daarom waarschuwt hij hen hier van tevoren. Opdat zij goden bevolen zouden zijn in vers 32 en zo verder. En trouw zouden zijn inderdaad aan wat Petrus dan weer noemt de overste herder. En daar ben ik dan weer even terug. 1 Petrus 5. Deze oudsten, opzieners, herders, leraren dus. Zouden voorbeelden, voorgangers, voorstanders, der kudde zijn, vers 3, let op dat het altijd een enkelvoud staat, de gemeente kudde, altijd een enkelvoud, in dit soort schriftplaatsen. En daarna staat er, en als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Want de gedachte is dat al deze herders in dienst staan, niet van de kudde, ze worden ook niet door de kudde uitbetaald, maar ze staan in dienst van de overste herder en die betaalt hen uit. Heb je dat? Dragen de gemeenteleden dan niet bij in het onderhoud van de oudsten? Dan zeg ik ja, in het algemeen wel, onder het motto, wie appelen vaart, die appelen eet. Dat is de seculiere variant. En de schriftuurlijke variant is onder het motto, gij zult een dorstende ost niet muilbanden. Want zo wordt het geschreven in de brief aan Korinthe. Dat wil zeggen, natuurlijk, van waar je mee bezig bent, eet je van. Maar is niet het loon. Loon is wat u en ik, wat we allemaal verwachten van de Heer. De herders ontvangen het van de overste herder, uiteraard. De ene echte goede herder. Toch? En niet van de kudde. Daarom kan de kudde ook de herder niet aanstellen. Het kan alleen de overste herder zijn die de herder aanstelt. En de kudde wordt geacht de herder als zodanig te herkennen en daarmee te erkennen, is het idee. Nou goed. Binnen de gemeente heb je dus zo'n categorie logischerwijze. Ik zeg logischerwijze eigenlijk gewoon omdat ik ook niet weet hoe ik het anders moet uitleggen. Zo is dat nou eenmaal. In het algemeen, mensen hebben leidslieden, voorbeelden, voorgangers, dus voorbeelden nodig. Leraar, je moet toch, van iemand wat leren, zal ik maar zeggen. In elk geval, iedereen heeft dat. Dus zo hoort dat dan ook. En dat vind je in de gemeente dus inderdaad terug. Maar je vindt het beginsel ook vermeld in het Oude Testament. En daar waren we dus even. En dat ik deze dingen heb aangehaald, had niet zoveel van doen natuurlijk met ons eigenlijke onderwerp. Maar waar het me om ging, is dat wij begrijpen wat het begrip oudste feitelijk betekent. Want het wordt hiermee gedefinieerd. En dat is niet alleen bijbels. Het geldt ook buiten de Bijbel. Het woord oudste heeft nou eenmaal ook buiten de Bijbel diezelfde betekenis. Het is het woord ter aanduiding van degene die verantwoordelijkheid draagt over anderen. En op die grond, ja, boven hen gesteld wordt, is vind ik altijd een wat vervelende uitdrukking. Maar in zekere zin is dat natuurlijk toch zo. Vandaar oudste. En de term wordt zo gebruikt omdat het meest voor de hand zou liggen in een ideale situatie waarin alle mensen gelijk zijn, maar die bestaat gelukkig toch weer niet. Maar in de ideale situatie dat alle mensen gelijk zijn, ligt het dus voor de hand dat degene die verantwoordelijkheid draagt, logischerwijze toch oudste in jaren is. De meest bejaarde, want die heeft de meeste ervaring. Het zal allemaal gelijk zijn. Verder, dan is het enige verschil nog de leeftijd, want de oudste heeft de meeste ervaring. Dat is in de praktijk natuurlijk lang niet altijd zo, alle mensen zijn niet gelijk. Je hebt jonge mensen die een heleboel leren in korte tijd. Je hebt oudere mensen die het hele leven lang nog nooit wat geleerd hebben. En die zijn wel oud in jaren, maar ze zullen niet de positie van oudste moeten innemen. Want verantwoordelijkheid dragen kunnen zij niet. Die komen dus in het bejaardenhuis in elk geval terecht, broeder, ja. En dus, nee, die horen er ook inderdaad, denk ik altijd. En voor de rest, denk ik, horen ze er niet in thuis. Maar, ach, wie ben ik? Maar nu terug naar waar we vandaan kwamen, naar nummer 11. Daar is sprake van het aanstellen, verkiezing staat erboven. Nou ja, vooruit dan maar. Maar de aanstelling van oudsten. En eigenlijk, want ik zeg wel nummer 11, maar dat is dan maar heel kort even. Maar ik zeg wel nummer 11, maar eigenlijk moeten wij nog verder terug. Er staat hier namelijk in nummer 11. De Heer zei tot Mozes, verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël. 70 mannen uit de oudsten van Israël. En ik kan er moeilijk overheen lezen, dus ik moet het toch wat moeilijker maken dan eigenlijk de bedoeling is. Wij vinden namelijk die oudsten al veel eerder genoemd, namelijk in Exodus hoofdstuk 18. En daar wordt er steeds ingewikkelder van. Maar wat wij in Exodus 18 vinden, is dat na de uittocht uit Egypte, na het verslaan van de Amalekieten enzovoorts, voegt zich bij Mozes en dus bij het volk Israël Jethro. Die komt een poosje op bezoek. Dat is namelijk pa. Dat is de schoonvader van Mozes. En bij die schoonvader van Mozes woonden nog steeds Zippora en de zonen van Mozes. Want Mozes was er een poos tussenuit om Israël uit te leiden uit Egypte. Begrijp je wel? Nou ja, naar Midian, want daar was Horeb, maar toen Mozes daar eenmaal aankwam bij Horeb in Midian, ja, toen was hij in het land weer van Jethro, zijn schoonvader, redelijk veilig dan ook, lijkt mij, en toen kwam hij dus op bezoek en ik kwam meteen zijn vrouw en zijn zoon brengen. Het is ook een vermakelijk verhaal, zoals het staat, want ze ontmoeten elkaar en ze vroegen elkaar naar de welstand, dat wil zeggen, hè, hoe is het gegaan en hoe is het nou? Lukt het een beetje? Ja. Nou goed. En dat soort dingen is leuk, hè? Nou goed. En dan vinden wij. Nee, ik moet eerst nog wat anders zeggen. Want de aardigheid ervan is natuurlijk dat die Jethro en die Zippora, de dochter van Jethro. Ja, er zit ook 40 jaar uit het leven van Mozes aan vast. Hè? U weet, hij woonde 40 jaar. Mozes woonde 40 jaar in Egypte. Als de zoon van de. Hoe was de zoon van de dochter van de farao of zo, iets ingewikkelds in elk geval. Ja, voor mannen is dat altijd moeilijk te vertellen, ja, hoe die familieverhouding ligt. Maar vooruit, iets ingewikkelds. Maar in ieder geval, hij behoorde tot het koninklijk huis, tot het huis van de farao. Daarna ging het mis, weet u wel. Want het bleek dat Israël hem niet als verlosser, als de door God gezonde verlosser wilde erkennen. Zo staat het namelijk achteraf in Handelingen 7 en zo. Hou ik hem er maar in altijd, hè. Mozes verwachtte dat zij in hem zouden herkennen de verlosser die de Heer zenden zou. Maar ja, dat deden zij niet. Het gevolg was dat Mozes moest vluchten. En de volgende 40 jaar van zijn leven bracht hij dus door in Midian. Dat is Saoedi-Arabië voor alle duidelijkheid. In het land Midian. En hoede daar de schapen van de plaatselijke sheik, heet zoiets, in een andere taal. Maar de schapen van Jethro dus. Die genoemd wordt als koning, maar met grotere nadruk nog zelfs als priester. En daarna, nadat die 40 jaar erop zitten, gaat Mozes opnieuw naar Egypte om te proberen om Israël uit Egypte te verlossen. En dat kost hem de volgende 40 jaar van zijn leven. Hebben jullie nog tot zover? Dus voordat Mozes 40 jaar Israël leidt, leidt hij 40 jaar een kudde schapen in de woestijn. Maar de aardigheid ervan is dat die hele 40 jaar waarin hij de schapen van Jethro leidt, dat de uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling. Die immers begint met dat Israël de verlosser niet wil. De verlosser wordt verworpen. En in afwachting dat de verlosser, de Messias Christus, alsnog Israël zal verlossen in de toekomst, heeft hij ergens anders een kudde schapen. En dat is de gemeente uiteraard. Hè? Hebben jullie zo? Begrijpen jullie zo? Mozes zou Israël verlossen. Dat wilden ze niet. Goed, Mozes leidde dus vervolgens 40 jaar de schapen van Jethro in Midian. En na die 40 jaar ging hij alsnog Israël verlossen. En die 40 jaar bij Jethro met die kudde schapen in de woestijn, zal ik maar zeggen. Ja, dat is een beeld van onze tegenwoordige bedeling. De tussengeschoven periode of hoe je het maar noemen wil. Zie. Maar Jethro als priester en koning is natuurlijk een aardig beeld van het nieuwe verbond. En in bijzonder van Melchizedek, de koning en priester en zo verder. Maar zo zit dat, hè? Ja. Nou goed. En bovendien, Mozes als schoonzoon van Jethro was dus, naar Bijbelse maatstaven, de zoon van Jethro. En als Jethro hetzelfde voorstelt als Melchizedek, dan is Mozes dus degene die hoge priester zou zijn aan de ordening van Melchizedek. Hebben jullie nog zo? Mozes, Christus, en ik zeg het allemaal wat door elkaar, maar vooruit. Het is de enige manier om het te zeggen, denk ik altijd. Maar goed. Maar hier vind je dan Mozes met Israël in de woestijn. Dan begint er een heel nieuw verhaal, een nieuwe episode uit de geschiedenis van Mozes. En dan meldt zich Jethro, die ons sowieso al doet herinneren aan gemeentelijke waarheid. U weet wel, aan de tussengeschoven periode in het leven van Mozes en zo. Die Jethro dus, de koning en priester, want zo wordt hij genoemd. Nou, hij wordt priester genoemd, maar Jethro wil zeggen kroon. Dus toch koning. En zo kom ik daarbij, hè? Maar goed. Maar die kwam dus bij Mozes enzovoort en was er een paar dagen bij. En dan lees je vers 13. Nog het geschiedde des anderen daags, zo zat Mozes om het volk te richten. Om recht te spreken namelijk. Of om, laten we het eenvoudiger houden, om richting aan te geven. De weg te wijzen, want dat is wat recht spreken in de praktijk ook is. Ik wijs er maar op dat een rechtbank, ja, is voor ons in het algemeen een groep mensen die recht spreekt, zal ik maar zeggen. En die zeggen wat je doen en laten moet. Maar een rechtbank heet een raad. En een ander woord voor raad is weer advies. Zo kun je het ook zeggen. Ze zijn er om, nou ja, de weg te wijzen. En u zou in dat geval niet meteen moeten denken aan strafrecht. Maar aan civiel recht eigenlijk, zou je moeten denken, want wij zouden allemaal behoren te weten eigenlijk dat heel het zakenleven, heel het economisch gebeuren in dit land, in ieder geval het meer belangrijke economische gebeuren in dit land en in alle landen, in de praktijk zich afspeelt voor de rechtbank. Want het gaat er altijd om, wat kan nog wel en wat kan niet meer? Wat mag nog en wat mag niet? Mag je aandelen verkopen van je bedrijf stiekem voordat je de hele wereld aan een touwtje hangt? I've got a world on a string. zeg maar Nina Brink. Zeg maar Nina Brink. Maar goed, ook online. Maar laat me zitten. Maar zulke dingen. Het is altijd een kwestie van passen en meten. Ik heb in de tijd... In de loop der tijd nog heel ingewikkelde constructies gehoord van handel. Met name in onroerend goed en hoe dat dan gaat. En uiteindelijk is die overeenkomst zo gecompliceerd dat je er niet meer uitkomt. De ene partij zegt tegen de andere, maar ja, je wordt geacht nu zus en zo te doen. De andere partij zegt, nee, dat hoeft niet, want kijk, er staat dit. En dan zegt de ene, ja, maar er staat toch dat. En dan kom je dus nooit meer uit. Dat is ook de bedoeling daar altijd van, of dat soort dingen. En wat is dus onvermijdelijk? De gang naar de rechter. Zo zit dat. En tegen de tijd dat de rechter uitspraak zal gaan doen, weten beide partijen al wat hij gaat doen, want die zijn ook niet dom. En die laten het er niet op aankomen en sluiten dan een overeenkomst alsnog. Zo gaat dat. Maar niettemin, het gaat via het gerecht. Dat is altijd zo. Zie? Omdat je de weg kwijtraakt. Wat kun je nog doen onder omstandigheden? Leven is gecompliceerd. Zie? Bij ons nog meer dan bij die mensen toen met het clubje in de woestijn, denk ik altijd, maar vooruit. Maar er moet dus recht gesproken worden. En dat staat hier. Mozes zat om het volk te richten. Want de rechtbank zit altijd, hè? Dat heet ook een zitting. Men zit op een stoel. Dat komt ook omdat het zitten een uitdrukking is van rust. En vanuit de rust zou men recht spreken, vanuit de rust zou men adviezen geven. Beter nog, vanuit de rust zou men onderwijzen. En daarom heet zo'n stoel waarop de onderwijzer zit ook een leerstoel. Dat is zo, dat is nog steeds zo. Ik kan het niet, als ik ga zitten, val ik in slaap. Dus ik prefereer toch maar te staan. Ben ik serieus. Dat is wel gemakkelijk en zo, dus een beetje actief blijven, is altijd wat te huppelen en dan blijf ik wakker enzovoorts. Maar in principe, het zou zittend moeten gebeuren. In de synagoge, of in het leerhuis dan, bij de synagoge, gebeurt het ook in de synagoge zelf, geloof ik niet, maar in het leerhuis erbij wel. Nou ja, daar is ook een kansel in de muur hoor, en daar zit dan Maimonides, of wie er maar zit, de rabbi, om te onderwijzen. Nee, een beetje synagoge kun je dat ook zien. Hebben ze dat ook?
Ezra
stond op een verhoging. Ezra stond op een verhoging. Ja, precies, ja. Van bovenaf instrueren. Dat is ook het idee. De leraar wordt geacht meer te weten dan de leerling. Zo is het nou eenmaal. Dat wordt op die wijze dan ook bij gelegenheid uitgedrukt, hè? Maar de stoel, het zitten, heeft rechtstreeks van doen met onderwijzen. En daar het mooiste voorbeeld ervan, of de mooiste uitwerking ervan. Christus is onze overste herder. Hij is onze leraar. Wij worden door hem onderwezen. Dat is zijn tegenwoordige werk. Als profeet, dan wel als hoge priester. En hij is gezeten aan de rechterhand Gods. En van die positie uit worden wij onderwezen. En daarom zouden wij tot hem naderen om door hem onderwezen te worden. Nou goed, dat was Hebreeën en nou de Oud-Testamentische voorafbeelding daarvan. Men zou, zegt de prediker, zegt Salomo namelijk, die de tempel bouwde, die zegt, als je nadert tot de Heer en dus tot de tempel, dan zou dat niet moeten zijn om een zot offer te brengen. Nou ja, hij zegt, om der zot een slachtoffer te brengen, zegt hij. Zo van, ja, elke zot brengt daar zijn offers. Want zo laconiek en cynisch, als u dat cynisch noemt, was de man echt wel. Men lezen, prediker. En zeg maar, als je nabij komt, als je nadert tot de Heer, zou het niet moeten zijn om de zotte slachtoffer te brengen, maar om te horen. Want de Heer had gezegd niet, je moet bij mij je offers brengen. De Heer had gezegd, als je tot mij nadert, wel van hieruit, vanaf het verzoendeksel op de Ark des Verbonds, dat wil zeggen vanaf de troon der genade, want dat is wat het is, zal ik tot u spreken van tussen de cherubim en dus vanuit mijn verheerlijkte positie. Zie, zo zou dat moeten. Nou goed, zitten dus. Hè. En hier staat dus, zo zat Mozes om het volk te richten. En het volk stond voor Mozes van de morgen tot de avond. Nou, niet het hele volk stond er op een kluitje van 600.000 man bij elkaar staande te wachten tot Mozes klaar was. Maar de gedachte is dat Mozes daar zat en als hij weer meteen klaar was, was het volgende patiënt. Of hoe heet het, cliënt heet het in die branche trouwens. En er kwam weer de volgende. En ze stonden, dus de hele dag stond er wel mensen uit het volk voor hem met de problemen. En dan moest hij zeggen, zo. Het verhaal. Moeilijk. Probleem. Nou goed. En als de schoonvader Jethro, die een uitbeelding is van Melchizedek, het priesterschap van Melchizedek, en dus van het hoofd van de gemeente enzovoort, hè. Als de schoonvader van Mozes alles zag wat het volk deed, zo zei hij, wat ding is dit dat gij het volk doet? Waarom zit gij zelf alleen en al het volk staat voor u van de morgen tot de avond? Toen zei Mozes als een schoonvader, ja, omdat dit volk tot mij komt om God raad te vragen. En wanneer zij een zaak hebben, zo komt het tot mij, dat ik richt tussen de man en tussen zijn naasten, en dat ik bekend maak Gods instellingen en zijn wetten. Dus toch onderwijs, het is rechtspreken, maar het is onderwijzen. Het is raden. In de zin van aanraden, in de zin van adviseren uiteraard. Zij komen met raadsels en Mozes raad. Daar komen die termen vandaan overigens. Hoor. Je weet toch, kan ik niet allemaal uitleggen zo snel. Rats in het Hebreeuws, komt ons woord raadsel vandaan. Dat is een van de woorden voor verborgenheid. Voor verborgene dingen, geheime dingen. Voor dingen die men niet weet. Of voor problemen die men niet kan oplossen. Dingen die Daniel moest oplossen, dat heet rats. Dat is ons woord raadsel. En degene die ze oplost, die raadt ze dus. En dat is dus de rader. En als het een college is van mensen die het doet, meer dan één, dan heet het de raad. En dat is in de praktijk bij ons weer de rechtbank geworden enzovoorts. Maar dat is wat het is, hè? Nou goed. Dus wanneer zij een zaak hebben, zo komt het volk tot mij, dat ik richtte tussen de mannen, tussen zijn naasten, en dat ik hun bekend maak Gods instellingen, namelijk zijn wetten. En dus dat is onderwijzingen, met name in het woord Gods. En toen zei de schoonvader van Mozes tot hem, dat is niet goed wat gij doet, vers 18, gij zult geheel vervallen, zo gij als dit volk het welk bij u is. Dit is veel te ingewikkeld, veel te moeilijk, veel te zwaar, veel te intensief. En dus, vers 19, hoor nu mijn stem, ik zal u raden. Leuk is dat, hè? Normaal moest Mozes raden, in de zin van adviseren, of rechtspreken. Nu zei Jethro, dan zal ik jou eens rechtspreken of advies geven. Ik zal u raden. En God zal met u zijn. Wees gij voor het volk bij God en breng gij de zaken voor God. En verklaar hun de instellingen en de wetten en maak hun bekend de weg waarin zij wandelen zullen en het werk dat zij doen zullen. Wel, dat is het werk van de Hoogste. Toch? Verklaar hun de instellingen en de wetten en maak hun bekend de weg waarin zij wandelen zullen en het werk dat zij doen zullen. Dat is de functie van de oudste, als er maar één is. En als er meerdere zijn, nou ja, dan is het nog dezelfde functie, maar op verschillende niveaus. En dus zegt Jethro tot Mozes, doch zie gij om onder al het volk naar kloeke mannen, godvrezende, waarachtige mannen, dat wil zeggen mannen die de waarheid zoeken en kennen, want dat is wat waarachtig betekent, waarachtig. Godvrezende, waarachtige mannen, de gierigheid hatende, want anders zijn ze weer omkoopbaar en al dat soort dingen weer. En doen ze dingen om er zelf beter van te worden, uit vuil gewin, uit 1 Petrus 5, weet u wel. En stel ze over hen, oversten der duizenden, oversten der honderden, oversten der vijftigen, oversten der tienen. Dat zij dit volk te alle tijd, dat wil zeggen continu, richten, doch het geschiedde dat zij alle grote zaken aan u brengen, maar dat ze alle kleine zaken richten, verlicht alzo uzelf en laat hen met u dragen. En dan vers 24, Mozes nu hoorde naar de stem van zijn schoonvader en deed alles wat hij gezegd had en Mozes verkoos dus kloeke mannen, niet het volk kozen, Mozes kozen. Hij verkoos kloeke mannen uit gans Israël en maakte hen tot hoofden over het volk. Oversten der duizenden, oversten der honderden, oversten der vijftigen en oversten der tienen. Dat zij het volk te allen tijden richten, de harde zaak tot Mozes brachten, maar zij alle kleine zaak richten. En daarna verdwijnt Jethro weer naar zijn land. Dus dat is het enige wat hij nou is komen doen. Dat wil zeggen, het advies geven om die oudsten aan te stellen. En dat is ook wat daadwerkelijk gebeurd is. Waarbij deze oudsten weliswaar enerzijds het volk dienen, maar niet echt natuurlijk. Ze worden aangesteld om Mozes te dienen. Dat begrijp je toch, hè? Dat is voor Mozes. Zullen de taak van Mozes verlichten, dan wel overnemen. Maar een deel van het werk wat Mozes deed, zou door deze mensen gebeuren. Voor het volk verandert er niet zoveel, maar voor Mozes wel. En daar ging het om. Natuurlijk is het ten behoeve van het volk uiteindelijk, maar dat is niet de eerste aanleiding. Nou goed, dit is ook daadwerkelijk gebeurd. Het wordt trouwens later aangehaald in Deuteronomium hoofdstuk 1, als Mozes de geschiedenis van Israël samenvat. In wat zijn laatste woorden geacht worden te zijn, maar het is wel heel het boek Deuteronomium. En in Deuteronomium 1, vanaf vers 9, zegt Mozes dat hij in de tijd zei tot het volk: ik alleen zal u niet kunnen dragen. Een last was te zwaar. Want, zegt hij, de Heer uw God heeft u vermenigvuldigd en ziet, gij zijt heden als de sterren des hemels in menigte. En zo verder. Vers 12, hoe zou ik alleen uw moeite en uw last en uw twistzaken dragen? En dus had de Heer gezegd, neem uw wijze en verstandige en ervarende mannen van uw stammen, dat ik hen tot hoofden stelle. En toen antwoordde gij mij en zeide, dit woord is goed dat gij gesproken hebt. Zij erkende dus wat Mozes deed en wat de Heer deed. En dus nam Mozes, vers 15, de hoofden uw stammen, wijze en ervarende mannen, en stelde hen tot hoofden over u. Dat wil zeggen, de hoofden uw stammen, wijze en ervarende mannen. En die werden tot hoofden aangesteld. Overste van duizenden, overste van honderden, overste van vijftig, overste van tien ambtlieden voor uw stammen, enzovoorts. En die zouden recht spreken. Goed. En zo verder, maar allemaal namens God. Het ging om de handhaving van de wetten Gods of het woord Gods, enzovoorts. Dat zijn de oudsten in het algemeen in Israël. En daarna komen wij terug weer in Numeri hoofdstuk 11, waar dan tot Mozes gezegd wordt in vers 16, verzamel mij 70 mannen uit de oudsten. Zodat we eerst hebben de aanstelling van die oudsten als zodanig, zojuist gelezen. Maar hier in Numeri 11 gaat het erom dat uit die oudsten die er waren, die overste van 1000, overste van 100, overste van 50, overste van 10, hoe ze maar heten, daaruit zouden genomen worden 70 mannen uit de oudsten van Israël, van de welke gij weet dat zij de oudsten des volks en des zelfs ambtlieden zijn, en gij zult hen brengen voor de tent der samenkomst, en ze zullen zich daar bij u stellen. Dat wil zeggen, ze zouden naast Mozes of bij Mozes komen staan. En zegt de Heer, en als ze daar staan, zo zal ik afkomen, vers 17, en met u al daar spreken, en van de geest die op u is, zal ik afzonderen en op hen leggen. En zij zullen met u de last van dit volk dragen. Wel, die oudsten droegen al de last van dit volk, met Mozes. Maar deze 70 worden hier alsnog uit al die oudsten die er al waren gekozen, en die worden alsnog toegevoegd aan Mozes. Als een speciale verzameling, een raad of hoe je dat maar zegt, een volksvertegenwoordiging, een speciale raad van oudsten. Die oudsten waar we er straks over gelezen hebben, vormden niet samen één college, ze hadden gewoon een eigen functie, een soort ambtelijke functie eigenlijk ook. Maar deze 70, die vormen een speciale categorie, een speciale raad van oudsten, om zo te zeggen, van... Ja, broeder, nou loopt hij even vooruit, maar in de praktijk is het zo dat het Sanhedrin hierop gebaseerd was en terug te voeren is op de aanstelling van deze 70 oudsten. Het Sanhedrin, zoals het bestond in de dagen van de Heer Jezus, bestond dan ook inderdaad uit 70 priesters. 71 zegt men, maar de hoge priester zelf telde niet mee. Maar je hebt hier 70 oudsten en Mozes. En je hebt dus later in de Nieuwtestamentische tijd heb je 70 oudsten van het volk. Overpriesters worden ze ook genoemd. Nou, men was van mening dat het ging om rechtspraak. En aangezien dat aan de... Of dat het alleen maar moest functioneren voor rechtspraak. En aangezien dat was toegewezen aan priesters. bestonden ze het Sanhedrin volledig uit priesters en werden ze genoemd overpriesters. Daarna blijkt er toch altijd wat discussie over te zijn hoe het nou echt was. Maar als je mij vraagt, ik weet niet beter, ondanks alles weet ik niet beter dan de term oudsten of overpriesters, is de aanduiding van de leden van het Sanhedrin. Maar omdat in de Bijbel ze genoemd worden oudsten, overpriesters, oudsten, overpriesters en schriftgeleerden, zijn er die zeggen, nou ja, de Sanhedrin bestond dus uit drie categorieën. Namelijk, de overpriesters, dan zegt men, nou ja, dat zijn de families waaruit de hoge priester voortkwam. Dan houdt bij mij het verhaal al op. Families waaruit de hoge priester, die komen uit één familie voor, is maar één erfgenaam steeds. Dat is makkelijk zat, dus daar kan het al niet zijn en de rest van het verhaal hoeft er niet te vertellen. Die drie termen namelijk, overpriesters, oudsten en schriftgeleerden, beschouwen gewoon als drie synoniemen voor precies hetzelfde. Zij zijn schriftgeleerden, als ze de schrift niet kennen, kunnen ze geen wetgeleerden, dus schriftgeleerden. Schrift is de wet en de wet is de schrift, hè? Onder de Joden in elk geval, ook toen. Dus die moeten ze kennen, anders kunnen ze sowieso geen recht spreken. Ze zijn oudsten, omdat ze nou eenmaal recht spreken. En ze zijn priesters, omdat ze recht spreken. Ze zijn overpriesters, omdat ze lid zijn van het Sanhedrin. Dus gewoon drie keer hetzelfde, ja. Het is maar één categorie. De overpriesters, ze heten overpriesters en schriftgeleerden. Maar u denkt toch niet dat de overpriesters geen schriftgeleerden waren? Is maar één categorie, voor zover ik weet. En al het andere kun je wel lezen in sommige Bijbelse handboeken, maar mag u wat mij betreft gerust vergeten. Ik geloof er niks van. Maar dat het er 70 waren, is hierop gebaseerd. Al moet ik zeggen dat er niet altijd zo'n hoge raad geweest is. En dat die van oorsprong natuurlijk ook niet alleen bestond uit maar priesters. Dat was namelijk niet zo. Bovendien, wij weten uit de geschiedenis, via Flavius Josephus, dus uit geschiedschrijving en zo, weten we dat bij gelegenheid zo'n raad van oudsten, zo'n Sanhedrin, opnieuw werd ingesteld. Want toen ze eenmaal volksvertegenwoordiging moesten hebben, een orgaan moest zijn, dat moest recht spreken, ook in de Joodse wetten enzovoorts, ja, hoe moesten ze dat dan doen? Nou, liefst zo bijbels mogelijk, dus toen kwamen ze steeds op de proppen met zo'n verzameling van 70 mensen uit het volk. En of die nu nog bestaat in onze dagen, dat is stom genoeg. Men zegt mij steeds van ja, maar ik heb het nog nooit ergens bevestigd kunnen vinden. Dat kan nooit. Dat kan niet voor het Sanhedrin. Dat noemen ze bij wijze van spreken zo. Dat is niet zo. Welk Sanhedrin dan? Als je de ene kant van de wereld woont, moet je dan voor een echtscheiding of zo onder de Joden naar de andere kant van de wereld, omdat daar die 70 mannen zitten? Dat is namelijk niet zo. Dit mag een raad zijn in de plaatselijke Joodse gemeenschap. Dat kan wel wezen, maar dat is in ieder geval niet het Sanhedrin. En of er zo'n Sanhedrin dus nu bestaat, ik heb het kort geleden nog nagekeken in de Joodse encyclopedie. Ik lees het er niet in. Maar als ik het vraag aan mensen die wat weten van Joden, dan zeggen ze, ja, het bestaat vandaag ook. Hebben ze dan ook een hoge priester als voorzitter? Nee, ze hebben geen hoge priester. Toch? Dus ik... Nee, waar jij het over hebt is over het rabbinaat en het opperrabbinaat. Maar of dat Sanhedrin is, nou ja, het zal wel een spraakverwarring zijn, denk ik, waar we dan in terechtkomen. Dat is mijn idee erover, eerlijk gezegd. Nou goed, bovendien het Sanhedrin in de dagen van de Heer Jezus bestond in die dagen nog niet zo lang. Het is, meen ik pas, dat Sanhedrin bestond sinds de dagen van de Maccabeeën en daarom wordt het ook aangeduid met de Griekse naam Sanhedrin, dat is niet eens Hebreeuws. En Sanhedrin in het Grieks betekent zoveel als een raad, inderdaad. En dus een council, een rechtbank. Een adviserend, dan wel rechtsprekend orgaan. Maar zoals het bestond in de dagen van de Heer Jezus, is het dus afgeleid van, in elk geval, deze raad van oudsten hier. Maar de essentie van deze raad van oudsten is dat hij zich onderscheidt van de oudsten in het algemeen, dat hiervan staat, wat het ook betekenen mogen, maar er staat van, het zijn er 70, ze worden opgesteld naast Mozes en bij Mozes, en ze ontvingen de geest van Mozes. En waar het me om gaat en waarom ik het lees natuurlijk, is in ieder geval dat deze raad van 70 oudsten de uitbeelding is, op profetische wijze uiteraard, de uitbeelding is van de gemeente die immers bestaat uit diegenen die gesteld worden naast de profeet als Mozes, namelijk naast Christus, die zijn positie delen voor de tent staat hier, of daar stond het toch, Ja, voor de tent der samenkomst, dat wil zeggen voor de tempel, of voor, in dit geval natuurlijk nog steeds tabernakel. En daar in hun positie bij Mozes, afgezonderd van het volk, want dat blijkt het te zijn, daar ontvingen ze die geest die ook op Mozes was. Technisch gezien heb ik er geen verklaring voor. Wat was dat dan voor een geest? Wat moet ik daaronder verstaan? Zou het niet weten, daar kom je ook echt niet uit. Lijkt mij niet. Maar dat doet ook weinig ter zake. Maar waar het de uitbeelding is van Christus en de gemeente, is het helemaal duidelijk. Wat wij namelijk ontvangen in onze dagen, is inderdaad de geest van Christus. Juist daar waar wij afgezonderd zijn van het volk, los van de gedachte of dat volk nou de heidenen zijn waarvan we afgezonderd zijn, of zelfs Israël waarvan we afgezonderd zijn. Kan natuurlijk in de praktijk allebei. Maar daar waar we ons vervoegen bij Mozes, dat wil zeggen bij Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, daar ontvangen wij die geest en worden wij gesteld als raad van oudsten. Want het gaat om één college, 70 bij elkaar. Worden wij gesteld als een raad van oudsten, als oudsten van Israël. En daar gaat het dus maar om. Hebben die nog? En nog even voor de pauze dan, kunnen we er nog even over nadenken. En als u vraagt, maar wie, wat betekenen dan profetisch al die andere oudsten die niet deel uitmaken van deze raad? In de hiërarchie. Dan zeg ik, dat is niet zo moeilijk. Dan ga je hierna onze bedeling verder met Israël. En dan krijg je dus weer oudsten in Israël. Die niet deel uitmaken van de gemeente, dus niet van deze raad van oudsten. En in elk geval krijg je dan 12.000 oudsten uit alle 12 stammen van Israël in elk geval. Zij namelijk die geacht worden het woord van God te bedienen. Nou ja, te prediken, maar te bedienen dus. Maar goed, we hebben het daar straks nog over, want het is hoog tijd voor de pauze. En zo waren wij bij deze 70 oudsten, waarvan dan gezegd wordt in vers 17... Zo zal ik afkomen en met u al daar spreken, met Mozes. En van de geest die op u is, zal ik afzonderen en op hen leggen. Dat wil zeggen, de geest uit Mozes zou ook gelegd worden op, wat het ook betekenen mogen, denk ik dan altijd, deze 70 oudsten. En zo zullen zij samen met u de last van dit volk dragen, opdat gij die niet alleen draagt. Vers 17 van nummer 11. En daarna vers 24, Mozes ging uit, sprak de woorden des Heren tot het volk en hij verzamelde 70 mannen uit de oudsten des volks en stelde hen rondom de tent. Toen kwam de Heren af in de wolk en sprak tot hem en afzonderende van de geest die op hem was, legde hem op de 70 mannen, die oudsten. Als u mij vraagt wat het historisch betekent, weet ik niet. Wat was dat voor een geest? Ik zou het niet kunnen zeggen. Nou ja, ik kan wel een verhaal bedenken natuurlijk. Dat is ook niet zo moeilijk. Verslot het woord geest heeft nogal een ruime betekenis. Dus daar kan je van alles mee. Maar het idee is dat bekwaamheden en hoedanigheden van Mozes overgedragen werden. In elk geval op deze 70. Hetgeen hen in staat stelde en hetgeen hen bekwaam maakte, zal ik maar zeggen, om inderdaad dit werk te doen waarvoor zij bestemd waren. Meer kan ik er ook niet van zeggen. Maar daarna gebruik ik dezelfde termen en zeg dat Mozes een type is van Christus en dat u en ik, wij als gelovigen uit onze bedeling, wij worden opgesteld rondom de tabernakel, rondom de tent, of hoe dat maar heten mag. In ieder geval bij Mozes, bij Christus namelijk, en wij ontvangen van de geest van Christus en die maakt ons inderdaad bekwaam voor de dienst aan God. Dat wil zeggen, maakt ons bekwaam voor onze roeping. Die ons bekwaam gemaakt heeft, zegt 2 Korinthe 3, die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. En Colossense zegt het natuurlijk, zoals altijd sterker, Colossense zegt dat hij ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. We zouden een erfenis ontvangen. Zie. Maar dat heeft alles te maken met de bijzondere positie van de gemeente als gemeente van eerstgeborenen. De mooiste trouwens gedachte erachter is natuurlijk zoals de Heer Jezus hem verwoordde in Johannes hoofdstuk 16. Die over zichzelf en over de gemeente en over de geest zei in Johannes 16... vers 14. Die geest der waarheid. Uit vers 13. Die geest, vers 14. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het aan u verkondigen. Hij zal het uit het mijne nemen en aan u geven, denk ik dan altijd maar. Verkondigen. De gedachte hierachter is natuurlijk dat al wat gezegd wordt, en ik weet dat ik dat eerder vanavond gezegd heb, maar vorige keer ook, maar de gedachte hierachter is dat al wat gezegd wordt in het Oude Testament over de Messias, alles wat dus het zijne was en over hem ging, dat wordt door de Heilige Geest ook toegepast, dat wil zeggen in Nieuw-Testamentische schriften alsnog, toegepast op ons, op de gemeente. Hij zal het uit het mijne nemen, zegt de Heer, en hij zal het u verkondigen. En de consequentie daarvan is dat u en ik, dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Het is uit hem genomen of uit de woorden die over hem spraken, maar het is aan ons gegeven. En u herinnert zich waarschijnlijk nog die woorden uit Openbaring 12. Die mannelijke zoon die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, werd weliswaar gezegd tot de Heer Jezus, tot de zoon in Psalm 2. Maar in Openbaring 2, of was het Openbaring 3, past de Heer het vervolgens toe op. Wie overwint, ik zal hem geven, enzovoorts. Want mijn vader heeft het mij gegeven en ik geef het weer u. Zo gaat dat. En zo, die geest van Mozes, wel, die had hij van God ontvangen, ongetwijfeld. Maar hij wordt uit Mozes weer, of via Mozes, doorgegeven aan deze 70 oudsten, die dus inderdaad delen in de positie en de heerlijkheid van Mozes. En daar gaat het maar om. Het maakt hen dan bovendien ook tot leraren. Maar hetzelfde lees je natuurlijk in Handelingen 16 ook. Die zal het u verkondigen, die geest. Die zal van zichzelf niet spreken, maar hij zal spreken wel degelijk. Ja, hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen.
Dat met zal, maar dat het zal overkomt. Die zal is ook van de profeten, waarom de geest dan?
Daar kom ik dan zo op, broeder, want ik zit nou een beetje in tijdnood, dus ik ga even snel verder. Er staat hier namelijk in nummer 11 vers 25. Ze ontvingen die geest. Afzonderen van de geest die op hem was, legde hem op de 70 mannen, die oudsten. En het geschiedde als de geest op hen rustte dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Deze 70, die bleken ineens profeten te zijn, maar alleen toen. Daarna niet meer. Ik denk, het zal wel alleen die ene dag nog geweest zijn of zoiets. Weet ik niet, maar alleen toen, bij hun aanstelling, om zo te zeggen, daarna niet meer. Wat dat betekent, is niet zo moeilijk, ook profetisch niet, of juist profetisch niet. De gedachte is namelijk dat in de eerste generatie van onze bedeling, van onze gemeentelijke bedeling, er inderdaad profeten waren. Er werd geprofeteerd. God gaf aan de gemeenten, of aan de gemeente, moet ik natuurlijk zeggen, God gaf aan de gemeente profeten. Nou ja, apostelen, profeten, evangelisten en herders en leraars. Apostelen, profeten, evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Maar in ieder geval profeten. Maar dat is echt ook alleen maar in die eerste generatie zo geweest. Logischerwijze, omdat er inderdaad het een en ander van Gods wegen bekendgemaakt moest worden. Beter nog, er moest het een en ander dat verborgen was alsnog geopenbaard worden. In elk geval gemeentelijke waarheid, om zo te zeggen. Of wat Petrus noemt tegenwoordige waarheid. Alleen terwille van het ontstaan van de gemeente. En in het bijzonder voor zover het gepaard ging met profetische manifestaties, ik bedoel dus, voor zover het gepaard ging met tekenen en wonderen, was dat de demonstratie van Gods wegen, dat het wel degelijk ging om zijn werk, en dat het woord dat gepredikt werd, wel degelijk dus zijn woord was. U weet wel, God zelf, Hebreeën 2, God zelf medegetuigende met tekenen en wonderen, en krachten des Heilige Geestes, en hoe dat maar heten mag. Datzelfde verschijnsel, broeder, dat heb je ook aan het begin van de bedeling der wet. Toen de wet gegeven werd via Mozes in die tijd. ging dat ook gepaard met tekenen en wonderen. Dat wil zeggen, het was profetie. Het was het woord Gods dat geopenbaard werd, in het bijzonder dan via Mozes. Maar het werd inderdaad bekrachtigd door de tekenen en wonderen die Mozes te doen gegeven waren, om zo te zeggen. Hetgeen de goddelijke afkomst van de wet als zodanig bevestigt. Daarna merk je daar niks meer van. Begrijp je me goed? Wij denken dat heel het Oude Testament door wonderen gebeurde. Ik moet u zeggen dat in de praktijk het zo is. Zeker als je het uitzet op een chronologische tabel, op een tijdlijn. Dan zal blijken dat er heel enkel af en toe een keertje ooit wel eens een keer een wonder gebeurde. Maar voor zover ze gebeurden was het in de dagen van Mozes en Jozua. En later nog een keer in de dagen van Elia en Elisa. En de derde keer was bij de Heer Jezus en zijn opvolgers, namelijk bij de discipelen. Maar het betreft belangrijke gebeurtenissen uit de belangrijke perioden uit de Oud-Testamentische geschiedenis. En dat is altijd de initiatie, het begin van een bepaald tijdperk of een bepaald soort handelwijze van Gods wegen of zoiets. En dat begin wordt gekenmerkt door demonstratief profeteren. Wat het ook wezen mogen. Maar in ieder geval herkenbaar, voor iedereen herkenbaar, profiteren. Maar daarna niet meer. En omdat Saul een beeld is van de wet, oude verbond dus, maar in het algemeen de wet, vind je van Saul bij gelegenheid dus ook dat hij profiteert. En daarna ook niet meer. En vind je van Saul ook dat hij van God geest ontving, maar daarna nam God die geest weer weg. Wat het ook geweest mogen zijn, maar het was er even en daarna verdween het. Maar ja, dat is voor de wet sowieso niks verbazingwekkends. Want wet is per definitie een tijdelijke en dus een vergankelijke aangelegenheid. Zie? Maar dit hier in nummer 11, over zij profiteerden me daarna niet meer, is een prachtige uitbeelding van onze gemeentelijke bedeling. Begint inderdaad met profetie, daarna ook niet meer. Is er nergens meer van nodig uiteraard. Bovendien, ze waren niet geroepen om te profiteren. Ze waren geroepen om het volk te richten, zeg maar, recht te spreken of zoiets. Ja, goed. En het leuke is dat ik kwam nou via een omweg, kwam ik terecht, want het was niet mijn bedoeling, kwam ik terecht bij Mozes en Elia, maar die komen we in de daaropvolgende verse dus ook tegen hier. Hè? Alleen nou heten ze ineens Eldad en, hoe heet die andere ook alweer? Medad. Vers 26. Want 2 van de 70... die waren niet bij die groep, bij Mozes. Leuk is dat. Prachtig vind ik zoiets. Want het is een prachtige proef op de som. Of het inderdaad allemaal klopt. En het klopt. Want die 70, dat is inclusief die 2, zijn een beeld van de gemeente. Maar het eigenaardige is dat die 2 er toch even niet bij waren. Die worden achteraf gezien. Want daarvoor staat, maar 2 mannen waren in het leger overgebleven. De een heette Eldad en de andere was Medad. Allebei heeft het iets met liefde te maken, uit liefde, is Medad. En Eldad is iets als de liefde gods of zoiets. En die waren dus in het leger overgebleven. Waren niet mee bij de verzameling rond Mozes of rond de tabernakel. Hebben we niet? Zal ik het iets anders zeggen? Ze waren niet bij de onderlinge bijeenkomst.